Beste mensen, ons leven staat in het teken van afscheid nemen. Bewust of onbewust nemen we dagelijks afscheid van allerlei kleinere en grotere zaken. We nemen afscheid van de koffie die we drinken, van de dag die niet meer terugkomt. En tenslotte nemen we afscheid van het leven. Ik sta op het punt om afscheid te nemen van 28 medereizigers tijdens een reis die 4 jaren duurt, maar voor mij nu eindigt. De bus met mijn medereisgenoten staat nog even stil, terwijl ik uitstap en plaatsneem in dit bushokje. Even mijn balans opmaken. Daarna zal ik een goede reis uitzwaaien en een goede reis wensen. Wat is mijn bijdrage als raadslid voor de wereldsamenleving waard geweest? Volgens mij is dat echt niet meetbaar. Misschien was het zonder mij beter gegaan. Misschien slechter. Het is maar wat je verstaat onder beter of slechter. Wel stap ik met weemoed uit de bus. Het reisgezelschap bestond uit interessante, prima mensen waarmee het heel goed reizen is geweest. Het heeft mij rijker gemaakt. Niet op financieel gebied. De afdrachtregeling van de Socialistische Partij. Geldt niet alleen voor laag, maar ook voor hoog, dus ook voor mij. Dit tot groot leedwezen van mijn vrouw. Mijn rijkdom is er een andere orde. Als je van een aantal mensen het vertrouwen gekregen hebt om hun belangen te vertegenwoordigen op het gebied van samenleven, dan ben je een rijk mens, naar mijn opvattingen. Als je hebt kunnen luisteren naar collega-raadsleden, leden van het college en ambtenaren met specifieke kennis op verschillende vakgebieden betreffende dat samenleven, dan mag je je rijk voelen. Als je op je eigen wijze mening daarover hebt mogen uitspreken, voor mensen die ook gekozen zijn en die samen met jou hierover beslissingen nemen, dan ben je enorm rijk. Als je dan ook nog van deze collega's het mooiste geschenk gekregen hebt wat de ene mens aan de andere kan geven, namelijk het gevoel dat je mag zijn wie je bent, dan ben je stinkend rijk. Staande in mijn bushokje besef ik dat ik in die jaren geleerd heb door te luisteren en mee te doen in de discussies van de raad dat praktisch niemand ooit absoluut gelijk heeft, zelfs ik niet, maar dat iedereen zijn eigen waarheid heeft, uitgaande vanuit zijn beeld, zijn invalshoek en zijn opvattingen. De ander is namelijk ook niet gek. Het gaat, zoals alles in het leven, om de juiste balans te vinden in die verschillende waarheden. Bij deze waarheid mag natuurlijk ook gerust een vraagteken geplaatst worden, hoewel mijn oom Willem uit Brabant onbewust bewezen heeft dat, buiten de cultuur van de raad, er meerdere mensen zo over denken. Verleden week was hij jarig en vertelde op zijn feestje heel levendig en enthousiast van zijn vakantie met tante Truus, zijn vrouw. Hij vertelde van een zeer gevaarlijke situatie waarin ze terecht waren gekomen met hun auto. Door zijn koelbloedigheid, zijn snelheid en feilloos handelen hadden ze gelukkig op het nippertje het vegenlijf kunnen redden. Verwonderd keek tante Truus op en zei dat ze alleen maar een kip op de weg had gezien. Heel even maar onderbrak ome Willem zijn verhaal. Ja, dat is wat jij gezien hebt, antwoordde hij, daarmede erkennend dat er meerdere kijken op zaken mogelijk zijn. Glimlachend in mijn bushokje bij dit verhaal met zijn waarheid, prijs ik me gelukkig dat zelfs mijn vrouw erkent, hoewel met moeite, dat ik bijna normaal geworden ben. Op dit gebied. Dat is rijkdom. En deze rijkdom hoef ik niet af te dragen. Ze is waardevoller en waardevaster dan de koers van de euro. Ik heb ook fouten gemaakt op mijn reis. Mijn verontschuldigingen wil ik aanbieden voor mijn laatste fout, namelijk de wijze waarop u moest vernemen dat ik uit de bus wilde stappen. Sorry, het kwam door vakantieomstandigheden, maar de manier waarop verdiende inderdaad niet de schoonheidsprijs. Thuis heb ik een oude fout verleden week rechtgetrokken. Mijn kleindochtertje van 5 jaar vroeg aan me: opa, wie hem zorgt er nu voor dat de kermis niet de deur wordt als dat je niet meer de baas van een gemeente ziet? Ze heeft jaren in de veronderstelling geleefd dat ik alleen de baas was van Weert. Om een of andere duistere reden heb ik dit nooit rechtgetrokken. Ik heb zelfs stiekem gehoopt dat ze dat ook tegen vriendinnetjes zou zeggen. Ik heb dat verzuim dus goed gemaakt en uitgelegd dat er buiten mij nog 28 mensen rondlopen die haar belangen en die van alle weertere mensen goed bewaken. Misschien ben ik gezakt in haar aanzien, maar het weegt niet op tegen het feit dat ze rustig kan slapen. Ik hoop op uw verdere reis dat de weertere bevolking ook gerust kan slapen. U zult echter op deze reis grotere obstakels tegenkomen dan de weerder kermis. Onze tijdgeest is aan het veranderen en naar mijn inschatting niet ten goede. Naast de economische crisis is er ook een sociale crisis merkbaar. Hun beide fundamenten, het vertrouwen in regelingen en het vertrouwen in elkaar, zijn af aan het brokkelen. Deze waarheid, bezien vanuit mijn invalshoek, wil ik u graag nog even verklaren voor ik u verlaat. Ik wil u laten zien de verschillen van de tijdgeest nu met die van kort na de oorlog. Deze kan ik u laten zien omdat ik voor de oorlog geboren ben. Het was een tijd waarin de goede ervaringen van die oorlog door gevoelens van lotgenootschap tot uitdrukking werden gebracht in kameraadschap, warmte en betrokkenheid naar elkaar. Het geven en delen vanuit het beetje wat we hadden waren bewijzen daarvan. Het vertrouwen in elkaar was groot. Een slot op achterdeur en fiets was echt niet nodig. De orde handhaven was geen probleem. Een veldwachter kon de was doen. In onze huidige maatschappij lijkt snelheid het te winnen van betrokkenheid. De rollators en rolstoelen zien er steeds beter uit, maar de echte warmte en betrokkenheid naar elkaar lijkt te verdampen. De dodende gedachte, als iedereen aan zijn eigen denkt, dan komt niemand iets tekort, lijkt onderdeel te worden van onze cultuur. Terwijl de neveneffecten, zoals de veiligheidsmaatregelen die we moeten nemen om ons te beschermen tegen onze eigen soortgenoten, tijd, energie en veel geld kosten. Hoe ik het ook bekijk, ik kan het geen vooruitgang noemen. Deze nederlaag in onze evolutieproces als mens moeten we niet accepteren als een gegeven dat de tijden anders zijn. Wij mensen geven vorm en inhoud aan die tijd. Maar hoe dit negatieve proces omkeren? Omstandigheden maken en veranderen de mens, maar oorlogen en rampen zijn geen te wensen omstandigheden om dit proces te doen keren, ondanks genoemde positieve effecten. In onze tijd zijn er ook omstandigheden waarin ogen die gehuild hebben, toonbeelden zijn van onze vergankelijkheid en daar de gevoelens van lotgenootschap kunnen oproepen. Deze ervaringen zouden kunnen worden verzilverd en een belangrijkere centrale plaats moeten krijgen in onze leefgemeenschap. De omstandigheden van een gezinsvervangend tehuis, een verpleeginrichting, een hospice, kunnen bij ons die betere gevoelens oproepen, waardoor betrokkenheid en vertrouwen weer veld kunnen winnen in een samenleving die robotachtige vormen dreigt aan te gaan nemen. Verleden jaar bleef ik dan ook mijn grootste teleurstelling als raadslid, toen vertegenwoordigers van andere wetenfracties het niet de geschikte tijd vonden om door te gaan met het project Samenzorghuis op Boshoven, wat inmiddels een zachte en stille dood is gestorven. Vanuit de invalshoek bezuinigen kan ik me daar iets bij voorstellen. Vanuit mijn gezichtshoek, de broodnodige betrokkenheid en vertrouwen kansen geven om te groeien, zou de lokale politiek meer prioriteit moeten geven aan zulke projecten. Naar mijn mening is het namelijk 5 voor 12. Zoals echter gezegd, iedereen vanuit zijn invalshoek, zijn waarheid. Gelukkig willen de andere fracties en de wethouder oog houden voor toekomstige mogelijkheden op dit gebied. U reist dadelijk verder. Ik wil pleiten voor deze afslag te nemen op uw verdere reis. Ze biedt mooiere vergezichten dan de stoffige en troosteloze hoofdweg. U merkt, ik zou graag met u verder willen reizen, maar omstandigheden die niet te besturen zijn en veel tijd vragen, hebben mij doen besluiten om uit de bus te stappen. De details van die omstandigheden zullen en kunnen voor u niet relevant zijn. Elke mens is namelijk uniek en maakt dan ook zijn unieke beslissingen. Ik heb vrede met mijn beslissing. Echter, het waarom ik hier vrede mee heb, zou ik wel graag aan u willen uitleggen. Dit waarom zit namelijk verpakt in een anekdote die voor een glimlach zeer geschikt is. En met een glimlach afscheid nemen, zou ik wensen. U hebt echter vanavond nog een zeer zware reis voor de boeg. En ik heb u al veel te veel opgehouden. De anekdote zal ongeveer 5 à 6 minuten duren. Ik kijk even naar uw reisleider. Ja. is van een heel andere orde. In de 60e jaren bestonden er verschillende invalide werkplaatsen in Nederland. Het ratje toe was indrukwekkend door de verscheidenheid en verschillende bestuursvormen. Pas door de sociale werkvoorziening, dank u wel. Paard krijgt dorst. Is dat fijn dat mijn vrouw zich stil moet houden als ik aan het woord ben, zeg. Toast, proost, hè. Pas door de sociale werkvoorzieningswet van 1969 is er een bepaalde lijn in die werkplaatsen gekomen. Desondanks besloot ik in de jaren 60 te solliciteren als werkleider bij de Stichting Werkplaats voor Aangepaste Arbeid, Roermond en Omstreek. Dit mondvol was gehuisvest in een oud nonnenklooster. Ik werd aangenomen en kwam terecht in een wereld zonder structuur of enige lijn. 60 paar Roermondse ogen van verschillende pluimages keken me de eerste dag wantrouwig aan met de uitstraling. Zeg jij het maar, jij ziet je baas. Wij weten niks, het werk is van hug en niet van ons. Dan even, je ziet er een van wiert, dus je zult wel niet de ogen. Mijn eerste opmerking was, help, hier moet verandering in komen. Het werk is van ons samen en ik weet zeker dat ik doog. De vraag was echter, hoe maak je dat de anderen duidelijk? Ik vroeg toestemming aan de directeur om 1 uur per maand met mijn mensen te mogen praten over het werk met een tas koffie erbij. In latere jaren hebben de vakbonden het idee overgenomen en zijn het werkbespreking gaan noemen. De directeur echter zag het idee niet zitten. Hij pakte zijn rekenliniaal en rekende uit dat de 60 productieve arbeidsuren per maand minder waren. Bij mijn eerste de beste werkbespreking zou hij met de bedrijfsleider en personeelschef komen luisteren of ik niet klungelde en of een vervolg wel zin had. Ik stelde de start uit omdat mijn zelfvertrouwen wankelde. Presenteer je als jong knulletje maar eens voor zo'n club ontrouwige ogen. Vanuit de spiegel zag ik ook dat ik geen hulp kon verwachten van mijn natuurlijke uitstraling. Een scheef oorlogsbrilletje en een kapsel waaraan je kon zien dat Sis de Kapper nooit bijscholing had gehad, maakte het verklaarbaar waarom ik in het verleden was afgekeurd als misdienaar. Dat charisma moest op een hoge pijl worden gebracht en ik besloot me hierin te gaan trainen door een eigen cursus. Jaloers was ik in die tijd op de uitstraling van mensen die in de overvolle kerk het geld ophaalden. Zonder een kringetje zweet onder hun armen marcheerden ze langs de kerkbanken en brachten feilloos, door middel van een lange stok, een fluwelen purperen zakje onder de neus van elke kerkganger. In dat zakje werd je geacht je offer van die week te doen, terwijl je buurman door de vorm van het zakje niet kon zien hoe groot het offer was. Alleen de pastoor was bevoegd om hier kennis van te nemen na de dienst. Ik besloot me aan te melden als cursus voor mijn training. Het was een onbezoldigd baantje, dus niemand stond op de wachtlijst en ik werd rap aangenomen. De eerste de beste zondagmorgen gingen bij de 6e rij al goed mis. Ik word 's nachts nog steeds wakker. De betreffende mevrouw heeft tot aan haar dood volgehouden dat het wel meeviel. Maar ik vind, met zoiets op je hoofd ga je niet naar de kerk. Nog dagen later dat de mensen achter haar niet konden zien wat er voor gebeurde, maar voor een geldophaler is het echt geen doen. Zeker niet als zij knielt en de rest staat. Probeer daar maar eens langs te komen met zijn zwabberzakje aan een stok. Het oorlogsschip met het reeds opgehaalde geld belandde dan ook tussen de banken. Nu kwam echter ook aan het licht welke fraude er gepleegd werd door de personen op de voorste rij. Bij het oprapen kwam ik verlopen Belgische francs, waardeloos geld uit de oorlog en zelfs knopen tegen. Hoewel die daar ook regulier al hebben kunnen liggen. Echter 2 verschillende knopen op 1 hoop is te verdacht voor de zoon van een oud politieagent. In elk geval, kort na dit voorval zijn de katholieke kerken in Nederland overgegaan naar het openschalensysteem, waardoor je buurman geacht wordt voor de sociale controle zorg te dragen. Eigenlijk vind ik dit vrouwenwerk, die zijn er beter in, maar inmiddels is het systeem weer achterhaald door een tekort aan buurmannen en vrouwen. Dit alles even terzijde, ik moet kort zijn. Die hele tramme land had me, inmiddels zodanig in de war gebracht dat ik bij mijn verdere hengelen niet doorhad dat ik moest knielen tijdens de concentratie. Dat werd me echter rap aan het verstand gebracht door een gezamenlijk van die diverse notabelen die verlost waren van hun knopen en francs. Om nog korter te zijn, mijn eerste optreden was geen succes. Ik was toentertijd gelukkig nog eigenwijs en besloot hardnekkig door te gaan met deze persoonlijke evolutie, alleen met kleinere stappen voorwaarts. Na afloop van de dienst vroeg ik aan de pastoor of ik de stok met het zakje mee naar huis mocht nemen om te oefenen. Zwak uitgedrukt had hij mijn optreden ook zwak gevonden en daardoor gaf hij, nadat hij het zakje had gecontroleerd op eventuele nablijvers, zijn toestemming. Mijn vader had een groentetuin met rijen houten stokken waar snijbonen tegenop klemmen. Tussen deze rijen ging ik vervolgens elke dag een uurtje oefenen. Dat lijkt gemakkelijk, maar als het waait valt dat niet mee. U moet het maar eens proberen. Na enkele weken echter marcheerde ik statig tussen de rijen door. Mijn vooruitgang was ook goed merkbaar tijdens het ophalen in de kerk. Met zwier, en hopelijk ook zonder zweetplekken onder mijn armen, deed ik vol zelfvertrouwen mijn werk. En ik had het idee dat ik meer ophaalde dan de andere ophalers, maar tegenwoordig besef ik dat iedereen zijn eigen waarheid heeft die niet helemaal waar hoeft te zijn. Een feit is echter dat de 30ste naoorlogse bode van het Weterstadhuis, Jacques Aquarius, me met boerenbal vertelde dat hij stiksjaloers was op mijn uitstraling als ik geld haalde. Ik besloot dus na een half jaar dat ik geslaagd was voor mijn cursus en vertelde de pastoor dat ik wilde stoppen. Hij keek me heel verwonderd aan en zei, waarom? Het gaat nu juist zo goed. In mijn antwoord, juist daarom, zit ook mijn vrede opgesloten met mijn huidige besluit. Stiekem hoop ik echter ook een beetje tijd te krijgen voor wat kleine nieuwe uitdagingen, zoals parachutespringen en trompetblazen. Ik weet zeker dat ik talent heb, hoewel een terugkeer in de raad als de omstandigheden veranderen, ook als een dreiging boven de raad en het college blijft hangen. Beste oud-collega's, uw bus staat op het punt te vertrekken. Mijn vervanger, waar u een goede medereiziger aan gaat krijgen, staat te trappelen om mijn plaats in te nemen. Rest mij nog u heel, heel hartelijk te danken voor wat u voor mij betekend hebt op onze reis. Maar vooral wil ik de kiezers en mijn vrouw bedanken die mij deze reis mogelijk hebben gemaakt. Iedereen wil ik verder van harte mijn pelgrimsgewens toewensen, bon camino, vrij vertaald een goede levensweg. Dag.
Jan, bedankt. Tot ziens. Allerbeste.